Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hele goedemiddag en goed dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Signaal op Radio Salto. Het is vandaag donderdag 24 maart. Mijn naam is Anne en ik zal ervoor zorgen dat vanmiddag weer een gezellige middag wordt voor u. We zijn een uur goed gevuld met een programma vol moois. Ik heb te gast in de studio Gregory Chong, projectleider van werkgroep Aan de Slag. En straks praat ik telefonisch nog met jong onderneemster Noelle As, een van de co-founders van kledingmerk Bomb the Brand. En ook Raymond Arons vanmiddag bij mij in de studio zal zijn column gaan voordragen. Nu de man die een grote comeback maakte en binnenkort op 13, 14 en 15 april weer naar Nederland komt. En wie weet kom ik u daar ook wel tegen, want ik mag hem ook gaan bewonderen volgend jaar. U kunt in ieder geval nu gaan luisteren naar hem, Stromae met Santé hier op Radio Salto.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Célébration. Stromae met het nummer Santé. Het eerste nummer en single van de Belgische singer-songwriter Paul van Haver. Oftewel Stromae. En dan nu, Raymond Arons, die gaat ons even mededelen met zijn mededelingen en nieuws. Ga je gang.
Dankjewel Anne, op deze mooie donderdagmiddag.
Zeg dat wel.
Ja. Bijeenkomsten, de agenda. Bijeenkomsten, Pakhuis De Zwijger. Vanavond om 8:00 kunt u naar een bijeenkomst over de pandemie-profiteurs. De mondkapjesdeal van Siewert van Linden en consorten is bekend. Maar wie profiteren er nog meer van de pandemie? Hoe kon dit gebeuren en welke lessen moeten hieruit getrokken worden? Op dinsdag 29 maart is er om 8:00 s'avonds een bijeenkomst over de toekomst van de openbare bibliotheken. Wat zijn uw wensen en hoe ziet de unieke publieke ruimte er over 20 jaar uit? Ook op 29 maart, om 8:00 s'avonds weer, is er de documentaire Sisterhood Men Only. Een docu over hoe het is om vrouw te zijn en de dagelijkse confrontaties die daarbij komen kijken. Filmmaker Sophie Dros praat in de film met 4 uitgesproken eigentijdse vrouwen en een groep jonge meiden. Op donderdag 31 maart, ook weer om 8:00 s'avonds, is er een bijeenkomst over 5 jaar Stichting Woon. Deze stichting helpt bewoners en bewonersgroepen wegwijs te worden in hun rechten en regels en brengt ze samen. De jubileumavond staat in het teken van de wooncrisis en burgerparticipatie. Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Meer info vindt u op www.dezwijger.nl. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade nummer 179. Dat is tegenover de tramhalte Kattenburg. Het platform Licht Verstandelijk Beperking, LVB, gaat weer van start. Praat en denk mee over wat u belangrijk vindt in Amsterdam op donderdag 7 april. Heeft u een licht verstandelijke beperking en wilt u meepraten over onderwerpen die voor u belangrijk zijn? Denk aan zaken waar u in uw leven tegenaan loopt, aan de zorg en het zorgbeleid. Kom naar het Huis van de Wijk de Havelaar en geniet van een heerlijke maaltijd. Het platform LVB is door Kans Plus, Stichting Prisma en Cliëntenbelang Amsterdam in het leven geroepen. De bijeenkomst is van 4:30 smiddags tot 7:30 s'avonds. De Havelaar vindt u aan de Douwers Dekkerstraat nummer 2 in Oud-West. Wel even van tevoren aanmelden bij Robbie op 06-22-84-7271 of mail naar Daan via d.stremmelaar. Dat heel veel spellen STREMMELAR @cliëntenbelang.nl. Dan gaan we over op de mededelingen. Grip op je geld in de OBA. Vanaf deze week kunt u gratis naar het financieel spreekuur in de OBA Slotermeer. Denk hierbij aan toeslagen, belasting, budgetadvies en hulp bij moeilijke brieven met een financieel karakter. Kortom, vragen over financiën, schulden en afbetalingen. Het team van Grip op je geld biedt ook ondersteuning bij het uitzoeken en sorteren van uw administratie. Tevens kunt u een inkomenscheck krijgen om te zien of u recht heeft op aanvullende inkomensvoorzieningen. Het spreekuur is elke vrijdag van 9:30 ochtends tot 11:30 in de OBA Slotermeer aan de Slotermeerlaan nummer 103E. U kunt ook bellen naar 020-52-30900 of mailen naar slotermeer@oba.nl. Het inloopspreekuur Ombudsman Metropool Amsterdam. Sinds 15 maart jongstleden is het inspreekuur in Amsterdam weer van start gegaan. Heeft u een probleem met de gemeente waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u iedere dinsdag van 9:30 ochtends tot 11:30 langskomen op het inloopspreekuur in Amsterdam op de Jacob Bonsiusplaats nummer 9. Twijfelt u of de ombudsman u van dienst kan zijn of wilt u liever telefonisch of mailcontact? Bel dan naar 020-6259-999 of mail naar info@ombudsmanmetropool.nl. Ombudsman, nog een volgende mededeling, vraagt aandacht voor knelpunten in de ruimtelijke sector. Munis Ramlal is de opvolger van Arre Zuurmond als directeur van Ombudsman Metropool Amsterdam. Hij heeft bij het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders aandacht gevraagd voor een aantal fundamentele problemen die hij ziet binnen de ruimtelijke sector. In een brief van afgelopen februari deelt de ombudsman ervaringen van Amsterdammers die hij in de eerste periode na zijn benoeming heeft ontmoet. Denk hierbij aan klemmende procedures en voor de burger onbegrijpelijke, soms als krenkend ervaren, ambtelijke gedragingen. De burger raakt steeds verder buiten beeld bij het realiseren van projecten. Ramlal komt dit jaar met een aantal onderzoeksrapporten naar aanleiding van deze klachten. Voor de zeer uitgebreide en informatieve brief gaat u naar www.ombudsmanmetropool.nl en klikt u op het kopje nieuws en publicaties. Nou, de laatste mededeling. Haltehulp, functie in de GVB-app, ondersteunt reizigers. Reizigers kunnen nu de toegankelijkheid van haltes vooraf checken via Haltehulp. Dit is een nieuwe functie op de Gappie-app van het GVB. Haltehulp is speciaal ontwikkeld voor reizigers met een mobiliteitsbeperking en die met een hulpmiddel reizen. Het is een initiatief van de gemeente Amsterdam, vervoerregio Amsterdam en het GVB. Cliëntenbelang is hier nauw bij betrokken geweest. Bent u mobiel beperkt en reist u met het OV? Ga dan naar www.gvb.nl/klantenservice en download de app. Het GVB werkt verder aan de app om u straks een individueel reisadvies te kunnen geven.
Dankjewel, Raymond. Dan gaan we nu over het volgende, namelijk het gesprek met Gregory Tjong, de projectleider van de werkgroep Aan de Slag van Cliëntenbelang Amsterdam. Welkom, Gregory.
Dankjewel. Ja, leuk dat ik erbij kan zijn.
Vind ik ook. We gaan even kletsen over jouw functie als projectleider bij Aan de Slag. Ja. Kun je ons eerst even iets vertellen, wat doet de werkgroep precies Aan de Slag?
Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, de werkgroep Aan de Slag die verzamelt dus signalen van jongeren met een chronische beperking of een fysieke beperking die lastig aan de baan kunnen komen. Die signalen die nemen we allemaal mee om beleidsverandering te laten plaatsvinden. Maar het is ook gewoon een hele informele groep. Een soort lotgenotengroep. Dus wij faciliteren ook echt dat contact tussen die jongeren, omdat we merken dat daar ook echt behoefte aan is.
Want je bent zelf al werkzaam bij Cliëntenbelang hiervoor, hè, al een tijd.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk bij Cliëntenbelang terechtgekomen en dan nu bij Aan de Slag? Hoe...
Precies. Oh ja, nou, heel lang verhaal. Ik zal het heel kort houden.
Alles kan altijd korter, hè, bij de radio.
Precies. Nou ja, ik werk dus nu al 2 jaar, denk ik, bij Cliëntenbelang. En ik heb heel veel projecten gedaan en ik doe nog steeds heel veel projecten in Noord-Holland voornamelijk. Over jongerenparticipatie. Dus zorgen dat jongeren meer in de politiek terechtkomen. Of in ieder geval dat hun stem beter bekend wordt bij de politiek. Zorgen dat die brug die er staat tussen burger en politiek wat kleiner wordt. Zorgen dat de stem gehoord wordt. Jongeren in hun eigen kracht zetten. Heel veel misstanden in de jeugdzorg voornamelijk proberen we te verhelpen. Mijn gebied is eigenlijk Alkmaar. Daar ben ik echt heel erg thuis in het begin. Geboren en getogen Alkmaar er ook.
Kijk, ja? Dat kan altijd helpen. Hè?
Zeker. maar nu wil ik dus wat meer in Amsterdam gaan doen. Want dit is ook natuurlijk gewoon echt een prachtige stad. En Harm, een stagiaire die heel erg veel heeft geholpen bij dit project, die eigenlijk het voor een heel tijdje heeft gedragen, die heeft mij op een gegeven moment gevraagd om erbij te komen, omdat hij ging stoppen met zijn stage. En hij heeft me erover verteld en het was prachtig. Dus ik denk van daar kom ik bij, daar moet ik wat mee doen.
Daar ga jij gewoon eventjes nu alles overnemen. Dan,
probeer te helpen.
Ja, wat goed. Want Wins initiatief was aan de slag eigenlijk.
Nou, het initiatief dat lag bij een collega van me, Paulien Willems. Die is er echt een heel tijdje mee bezig geweest. Alleen die viel op een gegeven moment uit. En die is nog steeds niet helemaal weer terug op de been. Dus wij nemen het project van haar waar.
Oké, ja, mooi. Want je had het over jonge deelnemers, hè, vooral. Ja. En over wat voor leeftijd hebben het dan? Jongeren van...
Ja, nou eigenlijk 18 tot 27, zoiets. Dat is een beetje de leeftijd die we hanteren. Maar je kan natuurlijk ouder zijn. Je kan, jonger is het niet echt, denk ik. Want we focussen ons echt op studenten.
Ja, die net afgestudeerd zijn. Je kan natuurlijk ook afgestudeerd zijn op je 30ste, bij wijze van spreken.
Precies, ja.
Ja. Ik ben alweer 34 en ik heb zelf 1 jaar gestudeerd. Maar ik merk wel dat tegenwoordig je op latere leeftijd ook echt nog kan gaan studeren. En daar hebben we nog ook iemand die wat daarover kan vertellen. Want jij hebt ook gestudeerd in dit geval.
Ik ben nog bezig met mijn studie. Ik doe een rechtenstudie. En ik ben nu zeg maar 58. En ik hoop over 2-3 jaar zeg maar mijn studie af te ronden.
Kijk, dus je bent nooit oud om te leren.
Ja, leven lang leren inderdaad.
Gewoon, altijd blijven studeren. Ja. Dat is gewoon het motto.
Ja, nou, daar komen we ook nog zo even op terug. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld geen studie hebben.
Ja,
en dan ook aan een baan moeten komen. En
zeker.
Dan
nou ja, uiteindelijk ook nog best wel hun plek kunnen vinden in de maatschappij. Maar dat is vaak natuurlijk wat lastiger als je natuurlijk geen diplomaatje hebt.
Ja, 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 zeker.
Maar daar komen we zo nog wel even op terug. want dit gaat echt puur vooral over... aan de slag is echt puur voor jongeren die dus al hebben gestudeerd. Hè? Of is het ook voor jongeren die dus wel aan een baan kunnen willen hebben komen, maar nog niet hebben gestudeerd? Of is het echt wel voor jongeren die...
Nee, dit gaat echt wel over jongeren die al hebben gestudeerd. Ik moet ook zeggen, dit gaat over het hoger onderwijs. Omdat er al heel veel regelingen zijn en projecten voor jongeren in het lager onderwijs of jongeren die wat minder hoog hebben gestudeerd. Maar je ziet dat deze doelgroep is echt een onzichtbare doelgroep. Die valt echt weg. Er wordt toch verwacht als jij in het hoger onderwijs zit, als je een hbo-studie hebt gedaan, dan ben je super zelfstandig, zeggen ze natuurlijk allemaal. En dan moet je het zelf maar uitzoeken, zeg maar. Dus daarvoor is dit project echt om te zorgen dat die stem niet vergeten wordt.
En wat zijn dat dan voor jongeren? Want het zijn gewone jongeren? Of,
ja, het zijn hele gezellige jongeren.
Ja, dat ze. Ja. Maar ze hebben wel beperkingen. Hè? Dat...
Zeker. Ja, ja, ja. Nou, ja,
kun je hier iets over vertellen? Want hoe zit dat precies?
Nou ja, je hebt, we focussen ons echt op fysieke beperkingen en chronische beperkingen, zeg maar.
Okay.
Maar het zijn, je merkt er bijna niks van. Hè? Het zijn gezellige, sociale, heel grappige jongeren die zich ook echt inzetten. Sommige beperkingen zijn zichtbaar, sommige zijn onzichtbaar. We hebben bijvoorbeeld iemand die gewoon waarvan... hoe noem je dat, de lastbaarheid niet heel hoog is, zeg maar. Dus hey, die kan dan heel goed meedoen op vergaderingen en dergelijke, maar je moet gewoon niet te veel vragen qua huiswerk en dergelijke. Die moet echt letten op de energie. Nee, dat kan gebeuren. Maar je hebt ook iemand die bijvoorbeeld in een rolstoel zit of zoiets. Dat zijn ook weer andere faciliteiten die je dan moet regelen ervoor. Hele uiteenlopende groep.
Ja, heel persoonlijk denk ik dan ook wel. Voor de een is het moeilijker dan de ander, maar op een andere manier weer. Dus, aan de slag zet zich ook in voor een eerlijkere arbeidsmarkt. Hè?
Ja.
Kun je een aantal voorbeelden geven van oneerlijkheid op deze arbeidsmarkt?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Nou, ik moet zeggen, ik zit echt nog maar 1-2 weken in dit project. Dus ik heb heel veel documenten lopen
naleggen.
Maar ik kan wel iets noemen en dat zijn de cijfers. En die liggen er natuurlijk nooit om. Zo heb je 87% van de jongeren zonder een beperking vindt na hun opleiding een baan. Bij jongeren met een beperking daalt dat naar 42%.
En waar ligt dat dan eigenlijk? En is het dan omdat ze meteen tijdens de sollicitatie al zeggen van, nou ja, je hebt een beperking en ik neem jou niet aan? Of
Dat kan.
Dat gebeurt toch ook wel veel?
Zeker, maar je hebt ook heel veel jongeren die bijvoorbeeld uitvallen tijdens hun studie en dergelijke. Je hebt in ieder geval het feit, de lastigheid dat jongeren met een beperking heel lastig ook een stage kunnen vinden tijdens een opleiding. Wat toch wel essentieel is om je opleiding af te ronden. Er zijn heel weinig stageplekken die zich beschikbaar stellen voor deze mensen.
Ja, het ligt natuurlijk ook aan wat voor beperking je hebt. Want iemand in een rolstoel is natuurlijk wel meer beperkt misschien in die zin. Hè, je kan moeilijk een trap op en dat soort dingen. Dat is natuurlijk iets anders.
En natuurlijk, er komen heel veel regelingen bij als werkgever. Ik ken al de regelingen niet uit mijn hoofd, maar ik weet in ieder geval wel, dat is echt wel een signaal dat we hebben ontvangen. Als je iemand met een beperking, een jongere met een beperking wil aannemen, er komt een enorme romslomp aan kijken. Dus die drempels moeten we ook gaan wegnemen.
Dus een werkgever is bijvoorbeeld ook wettelijk gezien misschien ook wel verantwoordelijk voor... De zaken die moeten geregeld worden.
De faciliteiten
worden,
natuurlijk. Ja,
dus die zullen dan sneller zeggen van, nou, laat maar. Dan we kiezen wel voor iemand anders. Dat is allemaal wat makkelijker.
Precies, wat jammer is. Want dan wordt er heel veel gekeken inderdaad naar wat kan er niet. In plaats van wat kan er wel.
Ja, ja. Merk je dat daar toch wel verandering in komt bij bedrijven? Dat ze toch, want daar zijn jullie natuurlijk voor.
Precies,
jullie gaan aan de slag.
Ja.
En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zie je dan verandering?
Nou, je probeert natuurlijk op beleidsniveau verandering in te brengen. We hebben natuurlijk...
Jullie hebben ook gesprekken met bijvoorbeeld bedrijven die zich dan misschien willen praten om toch wel iemand aan te nemen die met een beperking heeft.
Zeker, we hebben gesprekken met bedrijven, maar gesprekken met de gemeente, gesprekken met kennisinstituten, gesprekken met andere organisaties die zich met dit soort dingen bezighouden. Dus een heel netwerk hebben we nu wel omgebouwd. En voornamelijk de gemeente vinden wij een hele interessante, omdat de gemeente natuurlijk een van de grote werkgevers is in gemeente Amsterdam. Dus die moeten het goede voorbeeld geven. Dus wij willen ook echt zeggen tegen de gemeente van, weet je, neem het initiatief om deze mensen ook aan te nemen.
En ook er doorheen prikken. Nee. Want mensen met een beperking, jongeren, die hebben natuurlijk veel minder zelfverzekerde presentatie bij een sollicitatiegesprek. En als je daar dan op voorbereid bent, dat je dus zegt van, oh, hier zit iemand die dat lef net niet heeft. Misschien wel de capaciteiten die we nodig hebben.
Ja, en dat is zonde eigenlijk. Hè? Want dan is het eigenlijk van dat ene moment wordt er bepaald, nou, die is niet geschikt.
Ja.
Terwijl je weet niet wat die persoon misschien wel in zijn mars heeft.
Precies, zit er een hele wereld achter.
Ja, ja, ja. Maar heb je een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld uiteindelijk dus wel terecht is gekomen ergens op een mooie, goede plek?
Ja, ik heb wel een voorbeeld. Ik kan geen namen noemen.
Nee, dat hoeft allemaal niet hoor. Nee.
Maar nee, we hebben echt wel, we hebben een jongere bij ons.
En is het een grote groep trouwens? Van...
Nou ja, het is een hele lastige doelgroep om te bereiken. We hebben denk ik nu iets van 6 jongeren of zoiets. En 2 jongeren die ze ook echt willen gaan inzetten hiervoor. Maar je hebt natuurlijk te maken met... We proberen natuurlijk constant jongeren te werven. Maar natuurlijk door de uitval en dan een stagiaire en dan neem ik het weer over. Dus het is altijd een beetje kijken en schuiven wat er gebeurt. Maar werving is komende tijd echt wel een focus voor ons. We willen gewoon informatiebijeenkomsten gaan organiseren. Avonden waar jongeren heel laagdrempelig kunnen komen. Want we vinden echt dat informele heel belangrijk. Dat spreekt ze ook echt aan.
Ja, want het voorbeeld wat je net al gaf, wat was dat bijvoorbeeld voor een soort situatie?
Ja, dat is een jonge gozer, vind ik nog wel. En... die heeft ook heel veel moeite gehad om werk te vinden. Maar die kwam dan uiteindelijk terecht bij Emma at Work. Dat is ook een hele mooie organisatie die zich ook inzet voor dit soort dingen. En daar hebben wij hun gewoon gekeken. Weet je, waar ligt zijn talenten? En zo is hij nu geplaatst met een baan waarin hij heel gelukkig is. Is trouwens ook te zien in een documentaire die we hebben. Ik weet niet of ik een beetje aan promotie mag doen.
Dat mag zeker wel. Hier bij de radio mag dat wel.
Kijk, dat is fijn. we hebben dus ik moet zeggen, Harm, onze stagiaire, die heeft een prachtige documentaire gemaakt. Ongeveer 27 minuten staat op het YouTube-kanaal van Cliëntenbelang, waar deze jongen ook zijn verhaal vertelt. Dus ga dat vooral kijken.
Harm Reiling hebben we het dan over, toch?
Inderdaad.
Ja, leuk. Ja. Oké. Okay. En dat is wel, daar ben ik wel nieuwsgierig naar inderdaad. Dat gaat dus ook over een jongere die bij jullie aan de slag is gegaan, zeg maar.
Precies, het gaat eigenlijk over 3 jongeren. En die vertellen allemaal een verhaal. Dus mocht je nou willen weten van wat gaat er nou echt schuil... en wat zijn nou echt de problemen die deze jongeren meemaken... dan moet je die documentaire kijken.
Gaan wij even onthouden.
Absoluut.
En wat voor organisaties werken jullie nog meer mee? Hebben jullie daar nog specifieke voorbeelden van? Of contacten waar jullie goed mee in overweg gaan? Of
zeker.
Samenwerking mee hebben, ja?
Ja. We hebben samenwerking met Emma at Work. Met HVA proberen we samenwerkingen te doen. Eens even kijken met de VU, met de gemeente, met Inclusie, met iedereen.
Kijk, er zijn nogal wat instanties.
Precies. We hebben een hele hoop, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Je hebt die andere instanties nodig om ook echt duurzame veranderingen in te brengen. Natuurlijk.
Heb jij zelf ook wel eens persoonlijke gesprekken dan met de jongeren? En ga jij dan ook echt persoonlijk in contact met ze?
Ja, zeker. Nou ja, vorige keer, dat was eigenlijk de eerste vergadering waar ik bij was. Dat was meer een soort terugblik op wat er allemaal was gebeurd. Een soort reflectie dat was. En dan ben ik ook gewoon heel, weet je, eerlijk in gesprek gegaan. Ik heb geen fysieke beperking, zeg maar. Dus ik wou heel erg weten van waar zitten jullie mee? En dat was een heel open, eerlijk gesprek. En daar heb ik zoveel van geleerd. En wil ik me eigenlijk veel harder gaan inzetten.
Wat goed, ja. En hoe wil je dat dan gaan doen? Wat zijn je plannen? Heb je nog...
Werving dus. Hè. We moeten echt die jongeren kunnen gaan bereiken. En dat is heel lastig. Het is een heel lastige, onzichtbare doelgroep. Dus echt die bijeenkomsten. En niet te veel vragen van de jongeren. We moeten gewoon in hun kracht gaan zetten. En zorgen dat het lotgenotencontact tot stand komt.
Dus vooral echt daarop focussen. Op waar liggen de talenten van de deelnemers? Moet ik zeggen? Of, ja, hè?
Ja, deelnemers.
En, mag ik ook wat vragen?
Zeker wel, ja, Raymond.
Weet je ook wat de werkgevers willen? Want in principe is het zo van als iemand aanneemt, dan moet hij gewoon geld opleveren. In ieder geval moet dingen kunnen doen. En de balans moet positief zijn.
Zeker.
Dus praat je ook met werkgevers daarover?
Nou, ik heb persoonlijk nog geen gesprek gehad met werkgevers. Maar Harm natuurlijk wel. En Pauline ook. En ik denk dat die drempels dus waar we het over hadden. Die enorme lomsomp aan administratie die je dan moet doen. We moeten gaan kijken hoe we dat weg kunnen nemen. Of aan kunnen passen. Zodat het voor een werkgever inderdaad ook financieel overzichtelijk wordt.
Haalbaar is. Ja.
Wat ook een hele leuke tip zou kunnen zijn, is Kairos. Dat is een ervaringsdeskundige gestuurde coaching, organisatie. Is nog heel klein, maar die begeleidt mensen met allerlei beperkingen naar wat ze maar willen doen overdag. Dus dat varieert van dagbesteding naar gewoon een hele reguliere baan. En dan worden mensen hartstikke goed begeleid.
En kennen jullie deze groep ook?
Of? Nee, het is eerst dat ik ga het gelijk opschrijven. Zie hoe interessant.
Waar radio maken al wel niet goed voor is. En hoe kom je dan in aanmerking voor deze werkgroep? Want als je als student een studie hebt afgerond. Nou ja, ik had het net ook over, ik heb gestudeerd bijvoorbeeld, maar ik ben 34 en ik wil ook aan een baan komen.
Mag ook wel.
Dat kan wel, ja. Ja,
zeker. Nou ja. Je moet gewoon jongeren zijn. Ja. Je mag nog student zijn, maar we focussen ons echt op de mensen die zich die net klaar zijn met hun studie. En dan moet je een fysieke beperking hebben. En dan mag je je aanmelden. Ja. En dan gaan we het gezellig hebben.
Hartstikke fijn. Dan kom ik wel langs, hoor. Ja. En is het vooral ook wel, want je hebt het veel over mensen met een fysieke beperking. Maar ja. Zijn er bijvoorbeeld ook jongeren die bijvoorbeeld een psychische aandoening hebben of met depressie zitten?
Daar is deze groep niet voor. Maar we hebben echt wel heel veel andere projecten bij Cliëntbelang. Daar zit ik me ook echt voor in. Om die doelgroepen wat meer zichtbaar te krijgen. We hebben bijvoorbeeld het Denk Anders debat. Dat organiseren we. Hebben we in Amsterdam georganiseerd. In Alkmaar hebben we dat georganiseerd. En dat willen we ook in Heemskerk volgens mij nu gaan organiseren. Dat is een primeurtje, dat is een nieuwsje.
Ja?
Dat gaan we doen in Heemskerk.
En het Denk
dit jaar.
Mee...
Denk
debat.
Anders debat.
Denk anders debat.
Ja, dus daar kunnen bestuurders, werkgevers samenkomen met jongeren met een chronische beperking. Onder chronische beperking valt dus ook psychische kwetsbaarheden.
Oké.
Die kunnen dus allemaal in gesprek gaan om te praten over die drempels die er allemaal zijn. En waarom kunnen deze jongeren niet gewoon goed meedoen in de maatschappij? Waarom faciliteren we dat allemaal niet?
Ja, en waar ligt dat dan aan? En hoe lossen we het op? Hoe kunnen we toch ook deze mensen een kans bieden?
Precies.
Inderdaad. Dat is wel een hele mooie. En dat is, wanneer zei je, in Heemskerk?
In Heemskerk. Het is nog niet duidelijk wanneer, maar dat komt eraan. Dus hou zeker onze website in de gaten. Want dat nieuws komt er.
Heel goed, heel goed. En bijvoorbeeld een sollicitatie. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Heb je daar nog tips voor bij iemand die dan een fysieke beperking heeft? Ja. Daar gaan jullie dan ook mee echt aan de slag? Van hoe je een sollicitatie voorbereidt?
Nou ja, je merkt echt wel dat de jongeren daar zelf over hebben. En dat ze daar zelf tips over kunnen uitwisselen natuurlijk. Wat wij gewoon zeggen is, wees er gewoon open en eerlijk over. Want dat helpt het best. Dan kan de werkgever ook kijken van, wat kunnen we doen om dit te passen? En als je er eerlijk over bent en de werkgever zegt gelijk mee. Nee, dan is het misschien ook niet de werkplek voor jou, zeg maar. Dan moeten we eerst gaan praten met die werkgever.
Ja, precies. Want je geeft toch wel altijd wel aan dat je een fysieke beperking hebt.
Ja, precies. Want je moet verwachtingen natuurlijk wel goed kunnen scheppen.
Ja, kijk, dat je in een rolstoel zit, dat kun je natuurlijk niet verbergen. Maar precies. Er zijn natuurlijk wel beperkingen die misschien mensen...
Die onzichtbaar zijn.
Ja, precies. En die ze misschien liever niet willen benoemen.
Ja.
Maar dan is het toch wel belangrijk dat dat wel kan. En dat er ruimte er is voor...
Zeker. Als het totaal niet relevant is voor je baan, dan hoef je het niet te bedoelen. Behalve als je het zelf wilt natuurlijk. Maar mocht jij nou zeggen van, ik ben minder inzetbaar, of ik heb soms problemen met mijn met vermoeidheid of iets dergelijks, benoem het gewoon.
En wat zijn dan natuurlijk nog, hebben jullie nog meer activiteiten die jullie bijvoorbeeld ondernemen met de deelnemers? Om dus in die kracht te komen staan en hun talenten beter te kunnen ontwikkelen?
Nee, nog niet, maar dat is wel iets waar we naar kijken. We proberen met de werkgroep natuurlijk altijd te kijken van wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we deze jongeren nog meer in hun kracht gaan zetten? En het is echt, zoals ik zei, eerst die werving en die bijeenkomsten, want dat vinden ze echt heel waardevol. En daar leren ze ook ontzettend veel van. En dan gaan we daarna misschien wel kijken van kunnen we misschien workshops doen of zoiets?
Ja.
Dat,
ik had nog wel een vraag, want is het nou zo dat de gemeente eigenlijk ook nog wel een rol zou kunnen vervullen wanneer mensen zeg maar met een loonsubsidie aan het werk gaan? Dat ze daarbij begeleid worden door de gemeente. Want het is heel vaak voorgekomen dat mensen die met een loonsubsidie aan het werk zijn, eigenlijk door de gemeente net zo hard weer zijn gedropt dan dat ze aan het werk gegaan zijn. Dus.
Ja,
dat is een hele interessante vraag. Daar zijn we ook echt met de gemeente over in gesprek. Ik weet in ieder geval dat er bij de gemeente nu een pilot is. Er zijn 2 jobcoaches precies voor deze doelgroep aangesteld. Daar hebben we ook nu gesprekken mee. Dus ga er ook voornamelijk, mocht je een jongere zijn in deze situatie, mocht je daar naar luisteren, vraag naar die jobcoaches, want die kunnen je echt daarbij helpen.
Goed, ja. Want hoe lang bestaat de werkgroep al? Dus is het echt al een...
Ja. Het is, in zijn huidige vorm bestaat hij nog niet zo heel lang. Ik denk net even een jaartje of zoiets. Maar Paulien had het wel al langer in haar hoofd. En hoe lang durf ik niet precies te zeggen, maar dat het concept bestaat al wel een tijdje.
Ja, want ik merk natuurlijk ook wel dat door corona er om mij heen ook heel veel jongeren, of ook vrienden van mij wel, die het best wel moeilijk hebben gehad. En na hun studie echt in een soort zwart gat vallen. Hè? Want je mocht echt op een gegeven moment helemaal niks meer.
Ja.
Heb je daar ook ervaring mee bij jullie in de groep, in de werkgroep?
Ja, zeker.
Dat door corona echt wel heftiger is geworden, de situaties.
Nou, wat je merkt door corona is eigenlijk iets heel positiefs, wil ik bijna zeggen. Is dat werkgevers ook hebben gemerkt dat je werk heel goed gewoon vanuit huis kan doen. Dus mocht er nou een jongere zijn die moeite heeft om naar werk te komen, fysiek gezien. Nou, dan kan hij dat ook gewoon vanuit zijn laptop doen. Thuis. Dus er zitten ook echt wel positieve kanten aan. Tuurlijk, de mentale gesteldheid is ontzettend op laag gegaan bij jongeren. Ook bij deze doelgroep. Maar er zitten ook wel lichtpuntjes aan.
Ja, heb jij zelf ook veel last gehad van de pan-epidemie?
Ja, nou ja, natuurlijk. Ja, je ontkomt er niet aan.
Ja,
hè?
Ja.
Je kan minder uitgaan, je kan minder leuke dingen doen. En dat is toch een beetje, ja, het is werk, werk, werk. En nou, gelukkig heb ik een hele leuke vriendin. En kunnen wij ook wel gezellig op de bank zitten, we houden van films kijken, dat soort dingen. Maar je wilt toch een beetje, nou, vooral nu het zonnetje er is, gelukkig dat alles is losgelaten, kunnen we ook weer eventjes genieten. Vitamine D tot ons nemen. Beetje sociaal, we zijn weer met z'n vieren in de studio hier. Nou, hoe gezellig is dat?
Ja, zeker wel, inderdaad, Kerry. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja, want jij hebt zelf dus niet gestudeerd, daar wil ik eigenlijk ook mee op inhaken. Precies, ja. Maar hoe zit dat precies? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want kon jij aan een baan komen? En wat was je achtergrond?
Ja.
Hoe is dat gegaan bij jou?
Nou ja, daar heb ik geen blaadjes voor.
Daar hoef je geen blaadje voor te hebben. Daarom.
Nee, precies. Nee, ik ben zelf dus een ervaringsdeskundige jongere. Ik heb zelf heel lang in de jeugdzorg gezeten. Dus vandaar ook mijn passie om de jeugdzorg te verbeteren. Want er zijn een hoop misstanden die we moeten gaan oplossen.
Mason?
Wat zeg je?
Mason, toch?
Ja, zeker.
Heel duidelijk, ja.
Wat daar gebeurt, is ongelooflijk. Ja. Maar vanuit die passie ben ik begonnen met ambitietafels en visietafels. Je weet wel, van die gemeentelijke bijeenkomsten in Alkmaar ben ik dan gaan doen. Om toch te zeggen van, hé, jongens, jullie moeten dit echt even gaan veranderen. Nou, toen is er een platform ontstaan, het jongerenplatform Regio Alkmaar. En daar ben ik gevraagd om dan voorzitter te zijn. Dat heb ik voor 2 jaar gedaan. En Cliëntenbelang die heeft dat platform altijd ondersteund. En die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd van, nou ja, je doet het zo leuk. Zou je dit ook betaald willen komen doen? En ik heb er geen seconde over hoeven nadenken natuurlijk. Dus ik zei gelijk, ja, gaan we doen.
Ja.
Zo kan het lopen natuurlijk.
Het lopen.
Ja. Ja. Ja, heel fijn, Gregory, dat je bij ons in de studio aanwezig wilde zijn vanmiddag. Hoe kunnen de jongeren zich aanmelden? Dat is misschien ook nog wel goed om even te benoemen.
Zeker. Nou, je kunt gaan naar www.aandeslag.nl. Daar kun je alle info vinden. En dan zie je de mailadressen, zie je het telefoonnummer. En kun je ons bereiken. Dus meld je vooral aan.
Heel goed. Wil jij zelf nog wat kwijt, Gregory?
Ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ik vind het ontzettend belangrijk dat dergelijke onderwerpen aan het licht komen. Dus ontzettend bedankt dat ik hierbij mag zitten. En we moeten inderdaad doorgaan. Ik ben heel erg benieuwd zo naar de column. Dus laten we doorgaan.
Let's go. Ja, we gaan luisteren naar Bob Marley en The Wailers nu.
Marley, u hoort.
hoorden Bob Marley en The Wailers met One Love. Een nummer van de Jamaicaanse reggae-band Bob Marley en The Wailers. En staat op hun album Exodus uit 1977. Dat is alweer een tijdje terug. We gaan verder met Raymond en zijn column. De nakende gokepidemie. Ga je gang, Raymond.
Ja, dankjewel. Iets waar we eigenlijk elke dag mee in aanraking komen. De combinatie van menselijke eigenschappen en het instrumentarium van de gokindustrie zorgt ervoor dat sommigen in langdurige financiële, maatschappelijke en geestelijke problemen geraken. Zo worden huizen, banen, relaties en zelfs hele gezinnen op het spel gezet om toch maar te kunnen gokken. Te gemakkelijk vergeet de deelnemer dat hij eigenlijk geen kans heeft. Het gokhuis wint altijd. Wat de kans op succes is, weet men meestal niet. Onterecht wordt op geluk vertrouwd. Die ene grote klapper van winst waarmee je al het verlies weer goed maakt. Deze illusie wordt door de gokindustrie graag gecultiveerd en gevoed. De jackpot staat op. Het is zoveel money en een leuk avondje uit. Die kans op de gelukkige treffer is minder dan 1 op de miljoen. Maar helaas, bij gokken en kansberekening hebben mensen geen gevoel voor de bal. Ze luisteren liever naar de zoetgevoiste stemmen en woorden van de zogenaamde BN'ers. Een complexe materie, die gokproblematiek. Nu komt er in Nederland onvermijdelijk een gokepidemie aan. De groei van de Nederlandse gokproblematiek is het logische gevolg van onvoldoende bedachte en uitgevoerde wetgeving met betrekking tot verslavingspreventie en de controle daarop. Dat heeft diverse oorzaken en een voorgeschiedenis. Sinds de jaren 90 is online gokken een groeimarkt. Kansspelaanbieders konden ongestoord hun gang gaan en werden steeds rijker. Vooral de pokersites floreerden, maar ook het wedden op sportuitslagen en de online gokkasten trok velen. Er was geen plaatselijke overheidscontrole op eerlijke en veilige deelname en er werd geen kansspelbelasting betaald. In de gokbelastingparadijzen, waar die gokbedrijven gevestigd zijn, zoals Malta en Gibraltar, wordt wel belasting betaald, zij het minimaal. Het gebrek aan controle en het mislopen van kansspelbelasting was voor diverse landen een doorn in het oog en de aanleiding om die online gokmarkt eens te gaan legaliseren. Zo kun je sinds 2012 in België en nu sinds 1 oktober 2021 in Nederland gelegaliseerd online gokken. De diverse gokwetten werden hiervoor aangepast met speciale aandacht voor gokverslavingpreventie en als sluitstuk een uitsluitingsregister. De mensen om wie het ging, de kansspelspelers zelf, werden zoals gewoonlijk bij deze top-down processen niet betrokken. De politiek, de toezichthouders en de kansspelindustrie deden hun dansje. Voilà, een sluitingpreventiebeleid. En extra geld voor de staat. En als pièce de résistance, een gecontroleerde kansspelindustrie met waarborgen tegen verslavingsgedrag en teloorgang. Ideaal zou je zo zeggen. Niks is minder waar gebleken. Sinds de Belgische online legalisering is het aantal gokverslaafden sterk toegenomen. Volgens schattingen van verslavingsexperts zijn er daar tussen de 400.000 en 500.000 risico- en probleemspelers. En werden er in 2018 ongeveer 350.000 mensen uitgesloten van gokken. Sinds de start van onze gelegaliseerde online gokmarkt zijn hier ongeveer 10.000 kansspelspelers ingeschreven bij Crux. En daar staat voor Centraal Register Uitschrijving Kansspelspelers, het equivalent van het Belgische EPIS, Excluded Persons Information System. En tellen we in Nederland ongeveer 200.000 risico- en probleemspelers. Als je kijkt naar de ontwikkelingen en cijfers in België, staat ons dus nog wat te wachten. De gokindustrie zit immers niet stil. Zij is constant bezig met bedenken van nieuwe strategieën om mensen te betrekken, vast te houden en weer terug te laten komen. De hoze aan gokreclames met aansprekende figuren en slagzinnen trekken de aandacht. Je komt ze overal tegen, noem maar op. Billboards, tv, social media en bij sportevenementen. Vooral dat onze nationale sport, voetballen, betrokken wordt bij gokbedrijven, zal het gokken nog verder normaliseren in onze maatschappij. Jammer dat het geld regeert en de ons bekende voetbalclubs en sportverenigingen zich hiervoor lenen. Jeugdigen zijn echt vatbaar hiervoor. En daarmee hebben we, net zoals in België het geval is geweest, er een broedplaats voor nieuwe gokkers gratis bijgekregen. En kweken we daarmee jonge gokverslaafden. de ideale voorwaarden voor een epidemie. En als we niet oppassen, zal het gokvirus zich nog verder muteren in gevaarlijkere varianten en lange tijd onder ons blijven. Intussen staat de mens naakt, zonder afdoende bescherming tegenover het gokgeweld. En tegen onze regering zeg ik, bedankt voor de goede bedoelingen en luister vooral niet naar ons en wel naar Radio Signaal.
Heel mooi, Raymond. Daar sluiten we mee af. En dan nu Mary J. Blige. Mooi hoor, Raymond.
Just because the length of your hair ring long, and they all been criticizing you for your skin tone. Go and hold your head high, cause you a pretty woman. Get your runway spot on and keep it going. Girl, live your life.
I just wanna be myself.
Yeah.
Don't stop, girl, be yourself. Follow me, follow me, follow me. Girl, be yourself. That's why I be myself.
Let them get mad. They gon' hate anyway, don't you get that? Doesn't matter if you're growing on with their plan.
Celebrating the things that everyone told me would never happen, but God has put his hands on me, and ain't a man alive could ever take it from me. Working with what I gotta keep on keep taking on. Care of myself, I wanna live long. Ain't never ashamed what life did to me. Wasn't afraid to change, cause it was good for me. I want this.
I just wanna be.
Don't sweat,
yeah. Follow me, follow me.
Queen of Soul wordt ze ook wel genoemd. Mary J. Blige en Work That. Ja, toepasselijk nummer, dacht ik zo. Ik heb aan de lijn Noelle As.
Hallo, hallo.
Hoi, lieve Noelle. Hoi, hoi. Ja, niemand weet het. Ik mag het wel stiekem zeggen, maar het is eigenlijk mijn nichtje. Ja, maar daar gaan we het niet over hebben nu. Ja. Noelle, jij hebt gestudeerd en bent officieel afgestudeerd aan de Amfi.
Ja,
was het voor jou moeilijk om werk te vinden na je opleiding?
Nou, het viel eigenlijk best wel mee. Ik was bang gemaakt door corona dat we allemaal geen baan meer konden krijgen. Maar volgens mij liggen de banen momenteel voor het oprapen. Maar ik ben er wel.
Is dat zo?
In de mode wel.
Die niet met een beperking rondlopen, zeg maar. Daar liggen de banen voor het oprapen.
Ja, dat is natuurlijk heel erg het verschil dat je dan ziet. Maar vertel verder, Noelle.
Ik heb dus na mijn studie een baan gehad, maar ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat voor een baas werken, dat dat niet helemaal iets voor mij is. Dus nu ben ik fulltime aan de slag bij Bomp.
Want jij hebt een eigen kledingmerk opgericht als de jonge onderneemster die je bent. Want je hebt natuurlijk ooit een YouTube-kanaal begonnen. Zo is het eigenlijk begonnen, hè? Met het maken van je eigen kleding en tassen, sieraden, van alles eigenlijk. Daardoor heb je best wel een groot bereik gekregen.
Dat klopt.
En toen heb je samen met Lea Pauw, want die heb je ontmoet tijdens je opleiding, heb ik vernomen.
Ja.
Bom, de brand opgezet.
Ik heb haar ontmoet in het derde jaar van het AMFI. En wij deden dezelfde minor. En ja, eigenlijk waren we van de eerste dag van de minor waren we al beste vriendinnen geworden. En nu ook business partners.
Ja, van Bom de Brand. Wat kun je even vertellen? Ja. Bom de Brand is een uniek kledingmerk uit Amsterdam. En waar staat Bom de Brand voor?
Nou, bij Bom maken we uitsluitend unieke items. Dus als je één Bom item weet te bemachtigen, dan ben je de enige op de wereld met het exemplaar. Of maar enkele exemplaren. En dat wordt allemaal gemaakt van leftover materialen. Denk aan deadstock fabrics, meubelstoffen, kleding van merken dus die niet meer verkocht worden.
En die kopen jullie dan op?
Eigenlijk werken we gewoon, we verkopen die op of we krijgen die gedoneerd. Dat ligt aan de samenwerking. En die steken we dan letterlijk in een nieuw jasje.
Ja, en dat is mooi symbolisch. Ja.
precies, en we werken gewoon eigenlijk met alles wat we tegenkomen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook tassen gemaakt van IKEA bankhoesen.
Kijk.
Dus het wordt vaak gezien als afval, maar het zijn vaak nog nieuwe stoffen of er is überhaupt nog niks mee gebeurd. Daar maken wij weer nieuwe items van.
Er lijkt een hele wereld tussen stukproductie op bestelling en kunst.
Zeker. Ja, het is ook kunst wat ze maken. Ik heb zelf ook mooie producten mogen bewonderen van Noelle. Maar waar vinden jullie de restmaterialen precies? Hebben jullie, want je vertelde over een aantal samenwerkingen.
Ja, dat is natuurlijk geheim.
Dat is geheim. Ja, precies.
Nou ja, dat verschilt. Dus in het begin gingen we vaak de kringlopen langs en op zoek naar mooie gordijnen die we konden gebruiken. Maar inmiddels werken we ook samen met merken. Laatst hebben we zijn we een samenwerking aangegaan met een meubelstoffeerder. En die heeft dus heel veel meubelstoffen over. En nou ja, op een gegeven moment gaat het balletje wel rollen en komen er steeds meer samenwerkingen op je pad.
Wat goed, ja. Want als modestudenten hadden jullie eigenlijk een haat-liefde verhouding met de fashion-industrie. Maar kun je hier iets over vertellen?
Nou ja, er wordt zoveel geproduceerd en heel veel mensen willen een nieuw bedrijf starten en dan gaan er weer heel veel nieuwe kledingstukken de wereld in. En er is al zoveel. En,
dat wordt ook wel het fast fashion system genoemd?
Ja, dat betekent dat je eigenlijk... dat vroeger hadden we twee seizoenen, winter en zomer. Maar inmiddels heb je...
We hebben er heel veel, hè?
Ja. Elke week is er wel weer iets nieuws in de winkels. Dus het gaat zo snel. Mensen kopen iets, ze dragen het iets en dragen het. En dan na twee keer dragen wordt het weer weggegooid. Kleding wordt vaak gezien als een soort wegwerpartikel.
Ja.
En
dat is natuurlijk zonde,
wij willen gewoon daar niet mee meedoen. Dus we hadden best wel lastig tijdens onze studie van we zitten in deze vervuilende industrie. Toch vinden we mode heel erg vet. Kunnen we toch anders gaan doen?
Ja, precies. Ja. En bedenken jullie dan ook samen het design van de jasjes dan in dit geval? Want jullie hebben een speciaal jasje ontworpen, hè? Dat is ook wel het bomberjack genoemd.
Ja. Lea die heeft dus design gestuurd op het AMFI en ik management. Dus dat is ook de reden dat we elkaar zijn tegengekomen in het derde jaar. En
het vult elkaar goed aan.
Ja, dus ik ben meer van de marketing en van de sales. En Lea is meer van de designs. Maar ja, eigenlijk beslissen we wel altijd alles samen. Dus als we een vet item zien op Instagram, denken we, zullen we ook zoiets gaan maken? Dan gaat Lea ermee aan de slag. En dan waren we net eigenlijk mee bezig ook. Dan moet ik het weer aandoen. En dan zegt Lea, wat vind jij hiervan? Ik denk dat het zo moet.
Oké, dus jullie werken wel echt samen.
Met de marketing, met de sales. Dan bedenk ik iets en zeg Lea, kan je het niet beter zo doen? Dus inderdaad, we doen alles wel samen. Maar we zijn wel allebei gespecialiseerd op een ander gebied.
Een ander vak. Ja, en hoe gaan jullie te werk? Ja. Gaan jullie online te werk? Of hebben jullie ook een atelier?
Ja, we hebben dus een atelier in Amsterdam. Dus daar maken we alle producten zelf.
Okay.
Dat is ook waarom we duurzaam zijn. We laten het niet maken in het buitenland of in Bangladesh of in China.
Nee, precies. Alles lekker zelf. Ja, er wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid. Wat natuurlijk ook een vreselijke onderwerp is van de dag. Ja.
Waarom zouden mensen nou jullie kleding of jullie stukken willen afnemen? En voor welke doelgroep is het eigenlijk?
Waarom ze het zou willen afnemen? Nou, wij vinden het vooral belangrijk dat mensen moeten uitstralen dat ze uniek zijn. Dus, dus mensen kopen vaak de producten omdat ze dan denken, ja, nu heb ik een uniek piece die niemand heeft. Dat merken we ook als we dan kleine oplages weer releasen. Dan is er best wel veel vraag naar en is het in de eerste minuten snel uitverkocht. En voor welke doelgroep het is, ja, wij zeggen eigenlijk bij Bomp kennen we geen leeftijd. en we merken.
Je bent gewoon de bom als je de bom hebt gekocht, hè?
Nou, we merken wel dat de leeftijden echt heel erg verschillen. Of, jonge meiden die misschien net onze kledingstukken passen van 15. Tot aan, mijn ouders dragen het ook.
Maar is het dus de hippe Amsterdammer of zo? Of wat, hoe moet ik dat zien?
Van jong tot oud, dus ja, hip of niet. Ja, iedereen is uniek.
En ik vind wel de bomp consument heel erg hip natuurlijk.
Okay.
Ja. Ik vind het ook wel heel mooi dat jullie dat in Nederland laten maken. Ik vind het ook heel leuk, want ik zie in mijn omgeving, als ik door mijn buurt loop, zie ik steeds meer meiden die achter de naaimachine zitten aan tafel. Dus het is echt, ja. Er komt weer een heleboel handvaardigheid en thuiswerk. Ja. En
autodidact allemaal, ja. Want Bomb the Brand, ook een hele mooie naam. Het staat natuurlijk ook meteen voor eigenlijk, je bent de bom, maar hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Dat was dus tijdens de minor die we volgden op het Amfi. En Lea die kwam op school met een jas aan. En zij had de mouwen vervangen door andere stoffen. Het was een baseballjas. En ik was super enthousiast. Ik zei, wow, hoe heb je dit gemaakt? Heb je dit zelf gemaakt? Het is super vet. Hier moet je echt iets mee doen. En toen was zij best wel geïnspireerd van, misschien moet ik inderdaad iets mee doen. En een paar dagen later vroeg ze van, zou je mij dan willen helpen? Want ik heb geen idee voor hoeveel ik dit ga verkopen en waar ik dit ga verkopen. En toen zijn we eigenlijk dezelfde week begonnen. Hebben we ons ingeschreven bij de KVK. Hebben de collectie gemaakt in de nacht. We waren natuurlijk nog aan het studeren.
Ja,
dus
ja.
Alles moest in de avonduurtjes.
En dan ben je ook nog een zzp'er ineens.
Ja.
Hoe was dat voor je?
Ja, in het begin is natuurlijk alles nieuw. En je hebt geen idee dat je belastingaangifte moet doen. En
als er allemaal bij komt kijken. Ja.
Het is geweest. En, maar gaandeweg leer je van alles. Je moet het zelf uitvogelen. Dus nu zijn we drie jaar later, denk ik. En het gaat best wel goed.
Ja, hoe gaat het met Bomb the Brand?
Ja, het gaat best wel goed. We hebben ook een boek uitgebracht. Dat is wel grappig dat degene aan tafel dat zei over zelf kleding maken of zelf bezig zijn. Wij vonden ook dat we dat bij de jonge generatie moesten stimuleren. Dus we hebben een boek gemaakt over zelf kleding maken.
Kijk.
En hier zitten dus stap voor stap foto's. Hoe je zelf aan de slag kan gaan met je oude kleding. Maar ook hoe je echt van from scratch met de patronen zelf kleding maakt. En dat gaat best wel goed.
Die kopers van jouw boek, die zie ik dus in mijn buurt achter de naaimachine zitten. Echt geweldig, vind ik dat. Ja.
Want het boek heet Hoe maakt u het?
Ja, klopt.
Waar kunnen we de boeken vinden?
Nou, op onze website www.bombthebrand.com.
Maar we willen natuurlijk wel ook eigenlijk. We willen natuurlijk niet verzorgen dat iedereen dan zelf maar kleding gaat maken. En dat we niks meer bij Bomb the Brand kunnen kopen. Nee. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Daar hebben we wel een beetje over nagedacht.
Ja, precies.
De geheimen, die staan niet in het boek.
Nee, precies.
Die zijn eigenlijk ook wat te lastig om uit te leggen op een paar pagina's. Dus echt de makkelijke items die je. Want we merken wel, als mensen zelf iets willen gaan maken, dan zijn ze er al heel snel klaar mee. Het is altijd te moeilijk, ze snappen het niet. Dus we hebben allemaal stap voor stap foto's gemaakt. Het is echt super simpel als je dat volgt.
Wat goed.
Hey, Novella, ik had nog eventjes heel kort een vraagje. Want je hebt nu, jullie hebben nu een boek geschreven en jullie zetten de industrie op zijn kop. Wat is de toekomst van Bam de Brand? Wat ligt er nog voor jullie in het verschiet?
Mooie vraag.
Ja, hele mooie vraag. Ja, we dromen hartstikke groot. We zouden,
altijd goed.
We zijn afgelopen maand begonnen met workshops. Dus dat mensen hier ook in het atelier zelf hun kleding konden maken. Toen was, ja, zo is het cirkeltje helemaal rond. Maar dat zou ik nog veel groter willen aanpakken. Er zijn nu 6 mensen die kunnen hier aan de slag. Maar ja, ik zou denken aan hele grote groepen die met z'n allen in een heel groot atelier aan de slag kunnen. Liefst met een winkelpand eraan. Dat jij je kledingstuk hebt gekocht en je bent na 2 jaar, je bent de mouwen zat, dat je weer terugkomt. En bij ons nieuwe mouwen erin laat zetten. Dus dat het echt een soort groot atelier is waar we samen met de consument aan de slag kunnen gaan.
Dat is heel mooi.
Dan de grootste worden natuurlijk van Nederland.
Noëlle, heel erg bedankt. Echt super mooi verhaal ook. En ook voor andere jonge ondernemers natuurlijk een inspiratie. Ja. Heb je eventueel nog tips voor jonge ondernemers zoals jij en Lea? Heel kort, want we hebben nog 1 minuut.
Nou, ga gewoon aan de slag. Neem vooral gewoon
letterlijk
een week vrij.
Aan de slag, precies.
En dat hebben wij ook gedaan. Focus je, laat even alles los. En focus je helemaal op je idee. En
dan komt het helemaal goed.
Liever vandaag toch dan morgen.
Heel goed.
Super inspirerend, Noëlle.
Dankjewel, Noëlle. En tot volgende week weer. Volgende week herhalen we als eerbetoon aan kunstenares Laura Meddes de uitzending met haar van 11 november 2021. De kunstenares met visuele beperking is op 7 maart plotseling overleden. Ze gaf 3 keer een uitzending voor Radio Signaal Kleur. Voor meer informatie over onze uitzendingen, check Radio Signaal op www.cliëntenbelangamsterdam.nl. En vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Facebook. Ik bedank Michiel, Beb, Raymond, de vrouw van Raymond.
Afra.
En natuurlijk
Gregory.
Gregory Chong van Cliëntenbelang Amsterdam aan werk aan de slag. En vergeet niet eventjes op Facebook te kijken voor de mooie cd's. Michiel, laat mij nu wat mooie cd's zien voor Radio Signaal. Dan wil ik verder nog bedanken lieve Janine. Zij heeft wederom weer gezorgd voor de prachtige gekozen muziek van vanmiddag. Ik zeg, ik hoop dat u genoten heeft. Tot volgende week.
Naar Radio Signaal.
Op Radio Salto.